Je luistert naar Nieuwe Monogamie, een podcast over relaties in de huidige tijd. Onze relatie is de belangrijkste verbinding die we in ons leven aangaan. Dus zoeken we een partner die perfect bij ons past. Maar wat we niet doen is een relatievorm kiezen die perfect bij ons past. Want het klassiek monogame model is een vanzelfsprekendheid voor iedereen die diep verliefd is. Jij en ik, niemand anders. Exclusief in alle opzichten tot de dood ons scheidt. In Nieuwe Monogamie praat ik met relatiecoaches en therapeuten uit het veld over de puzzelstukjes die onze relaties vormen en over de vele vormen van relaties die er zijn. En met hen onderzoek ik hoe jij en jullie samen de relatie kunnen creëren die bij jou en jullie past. Mijn naam is Kruin Schram, relatiecoach in Hilversum en ontdekkingsreiziger in relateren in de 21ste eeuw. Dag Marjan. Ja, ik heb eerst een vraag aan je, want dat is een vraag denk ik die heel veel luisteraars bezighoudt. Wat is nu eigenlijk een open relatie?
Een open relatie is alles wat plaatsvindt in het niet-monogame spectrum, maar waar je het wel over eens bent met jouw partner of partners. Dus alles wat in de openheid plaatsvindt, maar niet monogaam is. Dus er vindt geen bedrog plaats. En als het goed is, wel heel veel goede gesprekken.
Jullie horen de stem van Marjan Kok. Marjan Kok is relatietherapeut, traumatherapeut en coach-counselor in Hilversum. Heeft zijn praktijk, waarover straks meer gegevens. En je bent gespecialiseerd op het gebied van open relaties, polyamoreuze relaties en daarin cliënten bijstaan en helpen. En daarnaast ben je directeur van de Academie voor Coaching en Counseling.
Klopt.
En een heel flink cv, Marjan. Jij zal een druk leven hebben. En jij houdt je bezig met het prachtige vak van de open en polyamoreuze relaties, wat echt een specialisatie is binnen de relatietherapie. Nou, je gaf er straks al aan, open relaties gaan heel erg over openheid ook onderling.
Openheid, open relaties en bijvoorbeeld ook polyamorie, dat is echt relateren voor gevorderden. In iedere relatie moet je veel met elkaar praten en het veel hebben over wie ben jij, wie ben ik en wat is voor ons belangrijk, wat zijn onze wensen en verlangens. Heel veel mensen gaan ervan uit dat de ander dat wel snapt. Mm-hmm. Ja, dat wat jij net beschreef, jij en ik en verder niemand anders. Hè? Als je verliefd bent, de hele wereld draait om die ene persoon.
Ja.
Maar in open relaties of in polyamoreuze relaties gaat het nog meer, is het kwetsbaar. Hè? Want dat valt heel erg buiten de norm zoals die al vele eeuwen geldt.
Mm-hmm.
En dan is het heel kwetsbaar om aan te geven dat je eigenlijk iets anders wil dan alleen maar die ene persoon.
Ja.
Dat je ook behoeften en verlangens hebt die daar buiten liggen. Dat heel vaak gaat over delen in jou die de ruimte willen krijgen om ook tot uitdrukking te komen. Ja, want hoe leren wij, hoe ontwikkelen wij onszelf?
Ja.
Dat is heel vaak in relatie met anderen.
Ja, mooi. Je noemde al eventjes polyamorie. Hè? Naast open relaties, polyamoreuze relaties. Wat is het verschil?
Open relaties, daar valt eigenlijk alles onder wat je met elkaar kunt afspreken over non-monogamie. Dus of dat nou is samen swingen, of af en toe is met een ander zoenen of het bed delen. Met anderen uitgaan, een emotionele andere relatie met iemand aangaan. Die verder gaat dan alleen een vriendschap. Of polyamorie, waarbij je echt, laat zeggen, gelijkwaardig of in ieder geval langduriger met meerdere partners tegelijk relateert. Dus polyamorie is een vorm van open relatie. Maar bij polyamorie gaat het echt over de emotionele verbinding ook. En echt over het investeren in een relatie. Het hebben van een relatie met meerdere mensen tegelijk.
Ja, dus
en dat kan gelijkwaardig. Het kan echt in een driehoek zijn dat alle partners met elkaar relateren. Maar daar valt bijvoorbeeld ook de monopolierelatie over onder. Waar één iemand meerdere partners heeft en de ander of de anderen alleen met die ene persoon relateren. Dus daar zit nog wel verschil in. Maar het langdurig relateren met meerdere partners, dat is polyamorie.
Ja, dus als ik het heel praktisch maak, zou je kunnen zeggen van polyamorie, dan ga je het ook wat meer hebben over op een andere plek blijven slapen. Misschien ook vakanties samen doorbrengen. Feestdagen verdelen over meerdere liefdespartners.
Ja, en soms zelfs wonen.
Okay.
Dat kan in alle vormen zijn. Dat kan ook zijn, ik ben 2 dagen in de week bij die. En 5 dagen in de week bij de ander. Of 2 dagen hier, 2 dagen daar en 3 dagen voor mezelf. Maar zelfs, ik maak het zelfs mee dat uiteindelijk mensen met elkaar in één huis of op één erf gaan wonen of in één woongroep. Dus dat kan eigenlijk alle vormen aannemen. Maar inderdaad ook het echt meer delen van je leven met de ander. Ja.
Is het zo dat je zou kunnen zeggen dat je polyamoreus wordt geboren? Is het een oriëntatie of is het een experiment? Is het iets wat je wilt proberen of is het een levensfase afhankelijk iets?
Ja, dat eigenlijk vraag je me naar de redenen waarom mensen polyamoreus zijn of worden of willen zijn. En daar zijn heel veel verschillende vormen in. Sommige mensen identificeren zich inderdaad als polyamoreus, net als heteroseksueel, homoseksueel, non-binair, monogaam. Die hebben soms eigenlijk al hun hele leven het gevoel van, wat zijn dit eigenlijk voor rare beknellende regels, dat ik maar van één iemand tegelijk mag houden. Hè? Serieel monogaam vindt iedereen normaal. Ja. De ene partner na de ander. Scheiden, opnieuw trouwen, meerdere partners achter elkaar. Maar waarom kan dat eigenlijk niet tegelijk? Ik heb zo'n groot hart en er zijn zoveel mooie mensen. Waarom mag dat maar met één iemand? Waarom moet die ene alles voor mij invullen?
Ja, ik hoor polyamoreuze mensen ook wel eens zeggen van, weet je, ik kan toch ook van 3 kinderen houden?
Precies. Ja. En daar, als je dat gevoel ook echt zo hebt, dan zit er heel vaak ook helemaal geen hiërarchie in die gevoelens. Terwijl we als mens, en dan heb je het aan vaak over de kant van de andere partner, we willen allemaal de bijzonderste zijn. En de meest exclusieve en de leukste. Maar ja, dat is er dan heel vaak niet. Want die ander is ook bijzonder. Ja. Alleen anders bijzonder. Hè? Ja. En dat is dan waarom je iemand anders daarop uitzoekt. Dus dat is als mensen dat gevoel hebben dat het als een soort geaardheid is. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet zo voelen en toch uiteindelijk terechtkomen of in een polyamoreuze relatie. Mm-hmm. En dat kan zijn omdat je een partner hebt waar je heel veel bij vindt, maar ook een aantal dingen mist en die bij een ander vindt. Of dat je een hele fijne relatie hebt en dan op een dag iemand tegenkomt en de bliksem slaat in. Er was helemaal niks mis met je eigen relatie. Het is helemaal oké. En opeens staat hij of zij, die ander, die, nou, sommige mensen zeggen, mijn tweelingziel voor je neus. En dan kun je niet omheen. Mm-hmm. Maar je hoeft niet zo nodig te scheiden. Want dat wat je thuis hebt, kinderen, jawel, een fijne relatie.
Wij in dit fijne calvinistische Nederland zeggen dan van nee. Ho. Ja, een relatie, een huwelijk is een verbintenis waarbij je for better and for worse, in moeilijke en in makkelijke tijden. En het is ook gewoon een offer wat je te brengen hebt. Dat je dan eventjes niet anderen toelaat. Dat is de toewijding. Dat is nou juist dat je vol ingaat in de relatie. Dus voor veel mensen zal het een hele moeilijke boodschap zijn. Dat je wellicht jezelf zou kunnen toestaan er wel een plek aan te geven.
Ja, zeker. En dat is ook de enorme strijd die je dan ziet ontstaan. Ofwel in iemand zelf, ofwel in de relatie. Dit was niet wat wij met elkaar hadden afgesproken. For better, for worse. Hoezo een ander erbij? Mm-hmm. Maar mensen kunnen zich echt verscheurd voelen als deze gevoelens opkomen. Hè? Als dit ontstaat, dan zie je dat daar echt, dat levert zo'n enorme verschuiving, ook van hun eigen wereldbeeld op. Want ze zeggen, ik had nooit gedacht dat ik ooit een ander, of dat ik ooit, vreemd gaan is dan, soms is daar dan al sprake van. Hè? Dat kan ook, hè? Dat er al stappen zijn genomen, dat er al dingen zijn gebeurd en dat het daarna ter sprake komt van, ja, dit heeft toch wel zo'n grote plek in mijn leven, dit wil ik echt een plek gaan geven. Maar soms ook al in een fase waarin er nog niks is gebeurd. Maar het levert eigenlijk heel veel verwarring ook op als je je niet polyamoreus identificeert in eerste instantie en het je wel overkomt. En het kan ook voorkomen dat je dat je gewoon op zoek bent naar de midlife crisis, naar meer spanning, naar iets nieuws, iets anders. Precies, is dit het nou?
Precies. Hè? Dat is de hele. Dat klinkt veel meer als het samenspelen kant. Hè? Gewoon van, weet je, het is een beetje doodgebloed bij ons. En laten we weer een beetje spanning en vonker ingooien.
Ja, en gaat dat heel vaak richting een open relatie. Ja. Maar in die polyamorie, dan zit dat ook heel vaak op echt die stukken die je eigenlijk als persoon, of op bijna op zielsniveau of op identiteitsniveau nodig hebt, die je niet vindt bij je partner. Ja. En wel bij een ander.
Ja, laten we het even hebben over het openen van relaties. Hè? Want we hadden het daar straks voor de uitzending eventjes over. Dat ik zei van in nieuwe monogamie heb je ook 3 monogame tegels. 3 monogame vormen die je met elkaar kan kiezen. En dan gaat het er vooral over, mag je wel of niet met exen contact hebben? Mag je wel of niet vriendschappen aangaan met mensen van het seksueel begeerde geslacht. Mag je wel of niet porno kijken in de relatie? Dan doe je nog niks met anderen. Maar heb je wel al bepaald grijs gebied wat je met elkaar ook goed moet doorspreken. Mm-hmm. Want mensen vergissen zich vaak hoe slecht hierover afspraken zijn in relaties. En hoe hard het kan binnenkomen als een van beide partners ontdekt van hé, maar jij zit te appen met een ex van jou. En dat vind ik bedreigend.
Ja.
Maar dan is het eerste stapje wat binnen het monogamie continuum dan genoemd wordt van openen. Dat noemen we dan de seksuele monogamie. Dat is waar partners iets gaan onderzoeken met mensen erbij. Iets van toelaten van derden.
En dan heb je het over seksueel toelaten of over die eerste
in
drie tegels.
Deze gaat het echt over het seksueel toelaten van derden.
Ja.
Welke redenen zie jij bij mensen om daarvoor te kiezen?
Bijvoorbeeld omdat... eigenlijk het laatste wat we net noemden, dat stuk, is dit het nou en zullen we eens gaan spelen?
Mm-hmm. Hè?
Dus zullen we eens samen gaan ontdekken? Dan gaan mensen vaak naar een parenclub.
Als jij dat zegt, zie ik ook meteen zo'n twinkeling in je ogen van hè, het spelen, dat woord,
ja.
Playfulness.
Ja, daar gaat het over. Weet je, samen spelen, naar een parenclub of op een datingsite voor stellen. Mag geen reclame voor maken, geloof ik. Maar daar zijn speciale sites voor waar je dan op kan aanmelden. Alleen of als stel. En nou, dan gaan mensen naar swingersparties. Of ze spreken af. We gaan dat niet samen doen. Maar het is prima als we allebei af en toe eens buiten de deur spelen.
Mm-hmm.
Dus dat is ja, eigenlijk, en dan wat je dan vaak ziet is als dat goed gaat, hè, en als daar dan niet al te veel jaloezie bij komt en dat heel veel nieuwe energie ook in de eigen relatie weer brengt.
Ja.
Hè, dat het daar leuker wordt en spannender en dat ze ook weer meer met elkaar gaan vrijen en meer gaan experimenteren door ervaringen buiten de deur. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn als je... dan hebben we het even over het seksuele stuk en niet over het echt per se liefdesstuk. Als je een hele andere behoefte hebt seksueel dan jouw vaste partner.
Ja, kun je
een
voorbeeld geven?
Ja, als jij behoeftes hebt... bijvoorbeeld je hebt ook biseksuele gevoelens.
Ja,
ja. Ja, die kan je partner moeilijk voor je invullen.
Ja, dat vind ik echt zo bijzonder. Mooi dat je dat noemt. Dat zie ik in mijn praktijk ook. Er komen hier twee mensen... En dan zegt de man bijvoorbeeld van... Hè, die komt tevoorschijn met zijn biseksuele gevoelens.
Ja.
Nou, dat is super kwetsbaar.
Ja.
Merk ik dan. Voor mannen is dat echt een hele grote brug. En dan zie je bij zo'n vrouw toch vaak hier begrip. Zo van, ja, weet je, dat kan ik niet bieden.
Ja.
En als jij die behoefte heel erg hebt... dan wil ik daar ruimte voor maken. Hè, dat zie ik gelukkig.
Ja.
Het bijzondere is als hier een man zit die zegt van... goh, ik heb... heel erg een gevoel, ik zou wel een keer met een 10 jaar oudere vrouw willen vrijen.
Dan wordt het bedreigend.
Dan wordt het heel ingewikkeld.
Ja, ja.
En ergens denk ik soms, hoe doen wij dat? Dat we dan dus biseksuele gevoelens makkelijker toe kunnen laten... dan een verlangen om iemand van het seksueel begeerde geslacht... met andere lichaamskenmerken of een andere energie... Hè, of iets met BDSM-machtspel.
Ja.
En want dat verlangen kan er zijn...
Nou ja, dat is iemand van hetzelfde geslacht is waarschijnlijk een stuk bedreigender dan dat iemand echt zo overduidelijk andere dingen die jij niet kunt bieden aan jouw partner kan bieden. Mm-hmm. En dat zit heel erg op dat biseksuele stuk.
Ja.
En jij noemt net al de BDSM. Als jij behoefte hebt aan kink, aan BDSM, aan als je dat niet hebt, dan is dat niet iets wat je faked. Je hebt het of je hebt het niet. Dat zit in de energie, in het gevoel, in de afstemming. Iemand sub of dom spelen,
mm-hmm.
doet hem niet. Want daar gebeurt niks. Nee. Daar gebeurt in dat hele spel, in dat hele machtsspel, gebeurt er niks.
Even dus, voor degene die niet vertrouwd zijn met de termen. Dus de submissive, hè, dat is de onderdanige van de twee. En de dom, de dominant, is dan meer degene die de bovenliggende partij is, de meester of...
Ja, de meester, de slaaf,
de regisseur.
Of de slaaf, of hè, ook wel in andere termen.
Ja, ja.
En als je die gevoelens hebt, die behoeften hebt, dan kan dat zo sterk zijn dat je dat niet meer kunt of wilt onderdrukken. Maar je wil ook niet weg bij je partner, want daar leven is daar prima mee. Alles wat je samen hebt, is daar helemaal prima mee.
Ja.
Alleen die behoeften, die kun je niet invullen met je partner,
nee.
Als die gevoelens niet heeft. En dan zie je dat mensen heel vaak... daarover ook in een gedoe terechtkomen. Hè? Omdat het uiten van gevoelens voor een man, dat hij ook wat met andere mannen wil. Maar dat is in deze scene ook heel vaak. Daar zit heel veel schaamte op. Daar zit heel veel chaîne op. Ook omdat dat heel erg in het verdomhoekje zit. Mm-hmm. En daar, ja, nou ja, goed. En sommige mensen zeggen, nou weet je, ik snap het niet, maar ik snap dat jij die behoefte hebt. He, ik snap het niet, want ik heb dat zelf niet. Maar ik accepteer en begrijp dat jij die behoefte wel hebt. En dat kan ik jou niet geven. Dus ga voor dat stuk. En dan zijn dat ook de strikte afspraken. Ga voor dat stuk naar een ander.
Ja. Ja.
En dat werkt in sommige relaties heel erg goed.
Ja, en tegelijkertijd, ik weet niet of jij dat ook tegenkomt. Kijk, wanneer je biseksueel bent, dan weten we intussen dat is een geaardheid.
Ja.
En daar zit gelukkig in dit land een hoge acceptatie op. Een hoge tolerantie op. Maar als jij zegt van ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik heb dat boek 50 Shades of Grey gelezen. En het lijkt me hartstikke leuk om een keer in die submissive positie te zijn. En gedisciplineerd te worden. En misschien gespankt te worden. En dan zeggen we heel snel van ja, maar dat is trauma. Je had een strenge vader. En als je dat trauma maar geneest of onder ogen ziet, dan heb je die behoefte niet meer. Hoe zie jij dat? Ik zie je denken, want dit is voor mij ook altijd een struggle. Voor mij is het namelijk zo dat ik denk van, huh? Waarom is dat dan trauma? Want dat werd ook ooit gezegd over biseksualiteit, homoseksualiteit. Dat was te genezen. Ja. Maar nu zeggen we, nee, dat is niet te genezen. Maar nu lijken we in een wereld te stappen waarin we zeggen, ja, submissief zijn, dat is te genezen. En mijn vraag is dat te genezen? Of is dat precies wat jij er straks zei, een oriëntatie die je kan hebben, die voorbij alle taal gaat en die je wellicht gewoon een plek zou moeten kunnen geven.
Ja, weet je, ik vind even los van het stuk waarheidsvinding erin, of het waar is dat het submissief willen zijn trauma is, vind ik het veel relevanter om de vraag te stellen, waarom zou je het moeten willen genezen als iemand dan heb je het eigenlijk over coping op trauma. Hè? Dus over een gedrag wat je hebt ontwikkeld als reactie op trauma. En waarom zou je dat op? Zou je dat stuk? Kijk, als iemand last heeft van zijn trauma en zijn triggers en vastloopt in dingen en echt gewoon traumatherapie nodig heeft, ga dan alsjeblieft zoek hulp.
Ja, maar stel je voor, nu komt mijn vrouw, ik ben een man. En er was nog nooit iets aan de hand. En nu komt mijn vrouw bij mij en zij spreekt het verlangen uit. Of bij jou in de spreekkamer spreekt het verlangen uit. En ik ben gewoon stik jaloers. Ik heb er helemaal geen zin in dat zij bij een andere dominant dit spel gaat spelen. Dan zal ik roepen, ga maar aan je trauma werken.
Nou, dan kan je iemand goed wegzetten om te zeggen, jij hebt een probleem, jij hebt een stoornis.
Ja.
En daar ga jij aan werken, zodat je met mij kunt relateren op een manier die ik wil.
En hoor ik jou daarmee zeggen van, ik heb een boodschap aan die man. Ik zou hem iets anders willen proberen bij te brengen.
Nou, dat zou belerend zijn. Ik denk dat je vooral begrip moet uitspreken voordat die man het niet wil en het niet snapt. Maar door zijn vrouw, want daar hebben we het dan in dit geval over. Hè, dit is niet altijd een man-vrouw ding. Hè? Dat kan omgekeerd net zo. Zeker. Even. Dat wil ik even benadrukken. Dat er heel vaak wordt uitgegaan van rolverdelingen hierin. Maar ik zie net zoveel het een of het ander aan de een of de andere kant. Dat iets wat afwijkend is van dat wat in jouw belevingswereld past, niet altijd geclassificeerd hoeft te worden als een stoornis, of dat iemand daar maar aan moet gaan werken om maar weer in het hokje te passen. Mm-hmm. Pas als iemand echt zelf last heeft of zelfdestructief gedrag of destructief gedrag gaat vertonen, zelfbeschadiging of in die BDSM zo ver gaat dat echt tot schade leidt.
Ja, ja.
En het zelf niet meer wil of kan of het een destructieve copingstijl wordt. Hè? Dus gedrag wat echt beschadigend is. Denk ik dat je weg moet blijven van die oordelen dat het dus trauma is en dat je daar dus maar aan moet werken om vervolgens maar weer gewoon monogaam te kunnen relateren.
Ja, ik vind het een ontzettend belangrijk punt dat in nieuwe monogamie gaat het echt over dat je jezelf onthult en blijft onthullen. En met alles kan komen en dat dat veilig is.
Mm-hmm.
En dat je partner dan niet begint met oordeel of etiketering. Of hey, wacht eens even, nu breek je een contract tussen ons.
Ja.
Maar dat er eerst een instemmende nieuwsgierigheid is. En dat je daarna kan kijken samen.
Ja, en dat je ook samen kan kijken wat past er binnen onze relatie. zonder het oordeel dat het één goed of fout of trauma of als jij maar daaraan zou werken, zou het wel weggaan. Ja, hè? En dat zie je niet alleen op dit stuk, dat zie je op een heleboel dingen. Ja, jij hebt nou eenmaal, ja, en jouw moeder en ja, jouw vader en ja. Het kan allemaal waar zijn. Ja. En het kan ook allemaal waar zijn. En het is ook heel goed om daarnaar te kijken. Maar niet om je partner weg te zetten als de dader of de schuldige. Of die moet er maar aan werken, want dan gaat het weg.
Ja, ja, ja. Nee, want ik vind het zo herkenbaar van stellen hier op de bank. En dan is hij vreemd gegaan. En dan wil zij er graag naartoe dat hij niet gezien is geweest door zijn moeder. En dat hij daarom aandacht van andere vrouwen nodig heeft.
Ja.
En dat kan zonder meer een factor zijn.
Mm-hmm.
En waardoor het op die manier weg te zetten, stop je het gesprek. Hè? Dat is eigenlijk wat je aangeeft.
Ja, en je gaat ook heel erg uit de gelijkwaardigheid. Want die ander, daar is iets mis mee.
Ja, ja.
Hè, er is iets mis met jouw partner.
Ja.
En die moet dat fixen.
Ja.
Om jou gelukkig te kunnen maken.
Ja. Verder op dit thema. Jij hebt natuurlijk ook mensen die willen een relatie openen. En die zitten bij jou. En dan voel jij, dit is meer de wens van de een dan van de ander. Wat tref je daarin aan?
Ja, heel veel. Zo komen mensen ook heel vaak al binnen. Hè? Dat is vaak iets wat niet onder stoelen of banken wordt geschoven. Dat de ene partner dat wil en de ander eigenlijk niet. Soms zitten ze dan bij mij dat het echt ook een padstelling is. Ik wil het niet en jij wil het wel. Maar gaan we nu uit elkaar? Hè? En dan spelen er belangen als de kinderen. Of hoe moet het dan verder met het huis en het geld en de andere dingen die daarin kunnen spelen. Dus die padstelling maak ik mee. Maar ik maak ook wel vaak mee dat de partner die het eigenlijk niet wil, wel zegt, ik wil jou niet kwijt. Ik weet hoe belangrijk het voor je is. Dus ik wil het wel onderzoeken. Hè? En
ik kan me ook voorstellen dat zo'n partner heel vaak een gevoel heeft, ja, maar voldoe ik dan niet? Ben ik dan niet goed genoeg?
Zeker. Hè,
dus dat moet ontzettend pijnlijk zijn. Dan zitten ze bij jou. En dan is het gewoon van, ja, waar schiet ik dan tekort? Wat kan ik doen om het gat te vullen? En
ja. Waarom wil jij dit? Is het dan niet genoeg wat wij hebben? En soms is dat zo. Hè? Soms gaat het gesprek dan ook daadwerkelijk die kant op van, wat mis je bij elkaar? Soms is er al een ander in beeld. Hè? En dan komen we terug op de eerdere van, hè, is dat dan bijvoorbeeld die andere, oh my god, ik ben helemaal van mijn sokken geblazen. Of is die ander erachter gekomen dat hij zijn leven, dat hij of zij, moet ik hierin zeggen. Want nogmaals, daar zie ik net zo vaak mannen als vrouwen in die dat hebben. Die er eigenlijk achter komt dat monogamie een knellend pak is. En eigenlijk gewoon niet past bij de autonome bij de autonome identiteit.
Ja, zou je dat durven zeggen, dat monogamie, als je echt autonoom sterk in het leven staat, dat vroeg of laat gaat knellen?
Nee, zeker niet. Dat, okay, zeker niet voor iedereen. Nee, ja, dat denk ik.
Hoe zou je dat
nee,
verwoorden?
Dat die persoon altijd gedacht heeft dat monogamie best wel past. En er op een gegeven moment achter komt, hè, want ik beschreef eerder in deze podcast dat mensen dat soms al heel jong weten. Mm-hmm. Maar sommige mensen ook niet. En die komen eigenlijk later in hun leven erachter dat monogamie eigenlijk niet zo passend is. Maar gewoon een opgelegd stramien. In die beleving, wat eigenlijk niet past. Dus nee. Dat er nog niet eens zozeer één iemand anders in beeld is, maar dat het echt voelt als ik heb gewoon het nodig om van meerdere mensen te mogen houden. En of dat dan is een open relatie waarin je buiten mag gaan spelen,
mm-hmm.
of het daadwerkelijk aangaan van andere relaties met andere mannen of vrouwen, dat is dan natuurlijk altijd nog verschillend in hoe mensen daar zitten. Maar dat maak je allemaal mee. En de partner die het dan eigenlijk niet wil, ja, die zit natuurlijk met de vragen, ben ik dan niet genoeg? En wat mis je dan? En kan ik dat niet voor je invullen?
Ja.
Ja.
En wat gebeurt er dan bij jou? Heb je dan zoiets van, god, durf maar? Of misschien is het voor jou goed om het eens aan te kijken? Of laten we eens onderzoeken waar dan de beknelling voor jou, of tenminste waar de angst zit om eventueel daar een stapje in mee te gaan? Want er zijn twee partners die gelijkwaardig zijn in hun verlangens, behoeften, wensen, grenzen, wat jou betreft, neem ik aan.
Ja,
dus als één, stel dat de vrouwelijke partner zegt van, ja, ik zou heel graag een keer naar een erotisch feest gaan. En een man vindt dat lastig. Waar gaat dan jouw sympathie naartoe? Of wat is dan jouw...
Nou, mijn sympathie gaat naar beide. Mm-hmm. Ik heb daar geen oordeel of mening of dat ik probeer iemand ergens heen te laten bewegen. He, als iemand zegt, ik wil dit gaan proberen, in dit geval dus de man. We zitten hier en zij wil dit, ik wil het eigenlijk niet. Maar ik wil ook niet meteen nee zeggen, ik wil wel onderzoeken. Mm-hmm. Dan vraag ik wel altijd door van waarom iemand dat wil onderzoeken. Of dat een daadwerkelijk, of dat puur angst ingegeven is. Of dat dat ook daadwerkelijk een open onderzoek is. Van hey, zou dit iets voor ons kunnen zijn?
En nu zegt hij van hey, ik doe dit echt omdat ik bang ben dat ik haar anders kwijtraak.
Ja, dan is de vraag. Hè, je zei het al, van in relaties zitten offers.
Ja.
Hè? Dus dan is het onderzoek, kun je met behoud van zelf hier ruimte in vinden om jouw partner dit te gunnen of toe te staan. Hè? Maar net hoe je dat ziet. Mm-hmm. En hoeveel moet jij jezelf geweld aandoen of van jezelf inleveren?
Stretchen, dit, is stretchen, een lekkerder woord.
Stretchen is een lekkerder woord, zeker. Helemaal gelijk.
Ja.
Om hier ruimte aan te kunnen geven.
Ja.
En verlies je dan echt jezelf om de ander maar niet te verliezen? Of is daar daadwerkelijk ruimte dat jij nog gewoon kunt blijven functioneren en je daar binnen dat het heel spannend is en wringt en schuurt, toch gelukkig blijven en in balans en oké blijven functioneren en doet het onderzoek ook geen geweld aan de relatie?
Ja, precies. Hè, dat het in die zin geen verlies kan opleveren. In het ergste geval dat je met elkaar besluit, het was hem niet of
ja.
Niet voor mij.
Ja, maar dat je de manier waarop je dat onderzoek met elkaar doet, ja. Hè, dat ook een gemeenschappelijk doel is om dat onderzoek te doen.
Dat gaat heel erg over afspraken maken, communicatie. Wat voor soort afspraken vind jij belangrijk, dat stellen maken bij zo'n eerste stapje? Eerste vraag, wat vind jij een eerste stapje voor een stel wat iets zou willen proberen op dit vlak? Het onderzoeken of er een ander of andere toegelaten kunnen worden in de relatie.
Oh ja, dat is echt een hele brede vraag. Die eerste stap.
Ja, maar je zou kunnen zeggen van ik vind het een goed idee als mensen eerst een keer naar een lingeriefeest gaan en dan afspreken niks te doen. Of ik vind het een goed idee dat ze eerst een keer een erotische massage zoeken, waarbij ze precies afkaderen wat er in dat uur gebeurt. Of er zijn natuurlijk heel veel vormen van settings die je heel gecontroleerd kan maken samen.
Nou ja, kijk, je hebt het nu over bijvoorbeeld samen swingen. Hè? En in het samen swingen heb je andere afspraken dan dat je één op één alleen met anderen af gaat spreken. Mm-hmm. Hè? Dus als je het hebt over samen swingen of samen naar een parenclub, dan maak je echt goede afspraken over wat mag wel en wat mag niet fysiek. Hè? Want je hebt het dan heel weinig over emotioneel nog. Hè? Dan heb je het fysiek over wat mag je wel en niet met anderen doen. Doe het veilig, dus gebruik een condoom. Hoe stem je met elkaar af? Of je wel, hè, mag je alleen met iemand anders in die club? Of alleen maar met z'n tweeën? En hoe communiceer je dat? En hoe hou je elkaar in de gaten? Hoe hou je daarover met elkaar contact? Ook in the heat of the moment. Hoe stem je met elkaar af? Ik vind deze heel erg leuk.
Ik heb hier een keer een stel gehad en zij vertelde van, als ik aan hem vraag, wil je een Rivella voor me halen? Dan weet hij dat ik wil dat we samen ons verwijderen van het paar waarmee we dan zitten.
Precies. Dus hoe blijf je daarover met elkaar in contact? En hoe ga je er ook mee om als een van de twee het heel graag wel wil en de ander zegt, nou, sorry, maar deze. Weet je, dus die afspraken van vetorecht, de rode knop, we gaan nu weg.
Ja, de signaaltjes, hoe doe je dat zonder anderen
heel erg te schofferen?
Ja.
Maar ook, hoe ver ga je zo'n eerste keer? En zo'n eerste keer zou heel goed kunnen zijn dat je erheen gaat, alleen maar kijkt en met elkaar seks hebt eventueel, maar even en met anderen praat, maar seksueel gezien nog niks met anderen doet. Dat zou daar een hele goede stap kunnen zijn.
Mm-hmm.
Voor swingersfeesten, ja, daar zijn er zoveel verschillende soorten en smaken in. Zoek er alsjeblieft eentje uit waar de wensen en verlangens heel erg hetzelfde zijn. Op sommige feestjes wordt wel drugs gebruikt, op andere niet. Sommige feesten zitten veel meer in de BDSM scene. Op sommige feesten is het heel erg gebruikelijk dat je apart naar kamers gaat met mensen. Of blijf je bij elkaar? Hoe stem je daarin met elkaar af? mag je bijvoorbeeld een veto uitspreken als jouw partner met een man of vrouw naar boven wil, waarvan jij zegt, oh my goodness, die even niet. Hè, die afspraken, die maak je met elkaar.
Ja.
Aan de voorkant heb je het hierover. Je gaat er niet gewoon maar heen en dan zien we het wel. Dat levert gedoe op.
Waar zie jij het meestal misgaan? Wat is de afspraak waarvan mensen te makkelijk denken, dat komt wel goed?
Dat er toch meer is gebeurd dan was afgesproken, mm-hmm, in the heat of the moment. Hè? Of dat een partner mee is gegaan omdat de drie anderen, dus het andere stel en de eigen partner, het zo graag wilde en daarin toch dingen heeft gedaan of die hij of zij niet wilde.
Mm-hmm.
Of dat de afspraak was, we blijven bij elkaar en de partner was opeens weg. Hè? Dat soort dingen kom je tegen.
Dat moet vreselijk zijn.
Ja, dat is niet leuk. Nee, dat levert heel veel onveiligheid op. Ja, heel veel onveiligheid, ja, ook in de relatie. Als ik afspraken met jou maak, kan ik er dan ook van op aan dat jij je daaraan houdt. En dan hebben we het echt over de swingerscene en de parenclubs. Als je het hebt over het één op één met anderen afspreken, dan heb je het uiteraard ook over wat mag wel en wat mag niet. Zowel in het seksuele contact als in hoe vaak. Mag je iemand maar één keer zien? Mogen het alleen maar one night stands zijn? Of maximaal drie keer, hoor ik ook nog wel eens. Mogen er wel of niet persoonlijke dingen gedeeld worden? Mag je vrienden worden met iemand? Of mag het alleen maar seks zijn?
Mm-hmm.
Mag het binnen de eigen vriendengroep of niet? En mag jij dingen over je partner aan anderen vertellen? Maar ook, wat deel je met je partner? En wat deel jij met je partner aan de voorkant, hè, met wie je afspreekt, wil je dat precies weten en waar en wie is dat dan?
Mm-hmm.
Maar ook aan de achterkant, wat deel je over wat er is gebeurd, wat er is gezegd en hoe ver ga je daarin in je eigen privacy? Want misschien wil je wel helemaal niet delen dat je seksuele dingen hebt gedaan met die ander die je stoutste dromen overtroffen, waar je partner je dat niet kan geven.
Ja.
Moet je dat dan delen of niet? En hoe zit het met de privacy van de ander die erbij betrokken is.
Ja, snap ik.
Dus al die dingen, daar heb je het over, van wat willen wij wel en niet van elkaar weten. En daar respecteer je ook jouw partner in. Want de ene partner zegt, ik wil alles weten.
Ja.
En een andere partner zegt, nou ja, weet je, ik vind het prima dat je het doet, maar je hoeft me niet te vertellen met wie je het doet en wat je doet. En dat heb je ook te respecteren. Dus die afspraken moet je goed met elkaar maken. Maar ook afspraken over, wat deel je erover met de buitenwereld?
Ja.
He, want het kan zomaar zo zijn dat de ene partner zegt, nou, ik schaam me hier helemaal niet voor. Ik vind dit allemaal prima. Niet dat we het moeten hebben over schaamte, maar er zit heel vaak schaamte op. He, en dat de ander zegt, nou, sorry, ik vind het leuk dat wij dit doen, maar dat hoeft de buitenwereld niet te weten.
Nee, dat
en wat deel je dan wel en niet? Hoe open ben je daarover?
Ja.
En wat vertel je aan de kinderen?
Ja.
Dus die dingen, daar moet je over, met elkaar over op één lijn komen. Over wat er wel en niet mag, over de communicatie onderling, over de communicatie met de betrokken partners en over de communicatie met de buitenwereld en de kinderen. Ja.
Nou ja, en ik denk, hè, want ik heb natuurlijk ook te maken gehad met stellen die deze route gegaan zijn, daarin vastgelopen zijn of daarin toch in relatieproblemen beland zijn. Want laten we eerlijk zijn, ik bedoel, het is nooit een oplossing voor een slechte relatie openen. En een open relatie is ook net zo lastig, zou ik bijna durven zeggen, als een monogame relatie, alleen anders lastig. Maar wat ik wel vaak zie bij stellen, zeg tegen stellen die een keer vastgelopen zijn in de vangrail, is van ja, weet je, dat kan gebeuren. Maar dat betekent niet dat het niet het pad zou kunnen zijn. Nee, misschien moet je je afspraken aanpassen. Moet je weer opnieuw kijken naar een aantal regels. Moet je het herevalueren. Heb je wat herstelwerkzaamheden te doen.
Ja.
Maar blijf ook kijken naar wat er wel was. Wat het je wel gebracht heeft. Want dat vind ik zo bijzonder. Hè? Heel vaak als mensen een open relatie hebben die strandt, dan zeggen andere mensen daarover van ja, maar ja, open relaties werken ook niet. En monogame relaties stranden ook 54% van de tijd. Maar daar zeggen we nooit nee, maar monogame relaties werken niet. Daar zeggen we altijd van ja, die mensen pasten niet zo goed bij elkaar.
Ja, ik moet daar echt om lachen. Je ziet me lachen. Ja, ik moet daar echt om lachen, want dat is inderdaad precies wat het is.
Bizar, hè?
Ja, het is echt heel bizar.
Want we zouden toch met z'n allen kunnen zeggen, monogame relaties werken niet. Want ze gaan gewoon heel vaak mis, maar ze werken net zo goed, wel of niet, als niet-monogame relaties.
Eigenlijk moeten we gewoon de conclusie trekken dat relateren gewoon heel erg lastig is.
Heel lastig is.
Ja.
En waar ik de inleiding altijd mee begin, we kiezen een partner, maar we kiezen niet een relatievorm. En we herevalueren onze relatievorm ook niet. Want we zouden dat passend kunnen laten zijn. Ik zeg wel eens tegen mensen, we hebben nu allemaal onze eigen religie, we hebben onze eigen politieke splinter, we hebben op onze smartphone onze eigen kleine microcosmos. Maar qua relaties hebben we één vorm die we met zo'n beetje met z'n allen moeten proberen na te streven. Dat is ook het ideaal.
Ja, klopt.
En waar we heel weinig ruimte voor hebben, is met elkaar praten over, goh, hebben jullie de afspraken wel eens gewijzigd? Is er iets veranderd? Hoe lossen jullie dit op? Of hoe houden jullie het zo leuk?
Nou, er zit ook heel veel oordeel op het niet monogaam willen of kunnen relateren. Hè? Want ook daar zit dan, oh ja, die heeft bindingsangst.
Ja.
Oh, die heeft verlatingsangst. Oh, die heeft last van trauma. Oh, die heeft... er is altijd iets mis met je als je je niet monogaam wil committeren. En soms is dat ook helemaal waar. Hè? Soms is het aangaan van open relaties of polyamoreuze of... Er is natuurlijk nog een andere vorm waarin je zowel niet polyamoreus als niet echt open, maar gewoon er meerdere seksuele partners of flings of kortstondige avonturen op nahoudt. En dat kan ook heel prima een levensstijl zijn. En zelfs ook als dat iets is wat ingegeven is vanuit trauma en dan bindingsangst of wat dan ook. Als dit is wat het is en dit is jouw behoefte en jouw verlangen. En dit is hoe jij je leven in wil richten, dan is dat wat het is. Als je er maar eerlijk over bent. Hè? Ja. En dan dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat je eerlijk bent over dat wat jij nodig hebt in een relatie of in juist een niet-relatie, maar alleen maar friends with benefits. Zolang je eerlijk bent, dan heeft die ander een keuze om zich daartoe te verhouden.
Ja. Ja.
En dan zijn we allemaal volwassen mensen. En dan kan je heel erg in de slachtofferrol gaan zitten met ja, maar jij wil niet. Als de ander daar eerlijk over is geweest, dan valt er heel weinig te verwijten. Dan kun jij iets anders willen, maar dan doet de ander jou niks aan.
Nee. En dan kun je gewoon met elkaar kijken van, zijn we nog een match? Of
zijn wij een match? Ik heb het heel vaak over de vacature. En de vacature gaat over de plek die jij hebt voor een ander in jouw leven. Of voor anderen in je leven. En dat kan een fulltime vacature zijn, monogamie.
Mm-hmm.
En dat kan een parttime vacature zijn. En dat, of dat kan een vacature zijn voor een oproepkracht.
Ja.
Ja.
Of dat je merkt dat je partner bepaalde taken heel erg chronisch laat liggen. En dat er als vanzelf behoefte ontstaat.
Aan een oproepkracht.
Aan een mannetje van alles. Dat in kon vullen. Ja, maar dat is natuurlijk wel vaak hoe de affaire ontstaat. Hè? Dat er in stiekeme vacature aan het ontstaan is.
Ja. Ja.
En die vacature die vraagt op een gegeven moment op opvulling, invulling.
Precies. Maar dan de eerlijkheid en de openheid over die vacature. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat die vacature inhoudt.
Mm-hmm.
Zolang jij er eerlijk over bent. Ik heb jou een vaste relatie te bieden. En dan beloof ik jou trouw tot de dood ons scheidt. Voor veel mensen blijkt dat moeilijk. Maar dat
mag nog steeds.
Dat kan nog steeds. Nee, maar dat kan ook. Hè? Er zijn gewoon genoeg mensen die dat wel willen en kunnen. En ook dat het gewoon wel werkt. Of dat de vacature is, ik heb een vaste partner en twee kinderen. Maar ik heb daarnaast in samenspraak met mijn man of vrouw ruimte om ook met iemand anders te relateren. Alleen, ik heb dan maar 2 dagen in de week of 2 keer in de week tijd om met jou af te spreken. En misschien 1 keer in het jaar een week vakantie. Ja, als je daar eerlijk over bent en die ander zegt, ja, dat past mij wel. En ja, dat wil ik ook met jou. Dan is er niet zoveel aan de hand.
Nee.
Het kan zijn dat er op een gegeven moment behoefte is aan een verandering van die vacature aan een van beide kanten. En daar ontstaat vaak het gedoe.
Ja.
Als er dan een evenwicht is, dan kan dat ook zomaar weer gaan schuiven. De andere partner wil meer. Of de vaste partner trekt het toch niet. Of je wordt toch verliefd.
Laten we het daar eens even over hebben. Hè? Want het is toch wel een belangrijk thema waar we heel makkelijk omheen lijken te dansen. Maar jaloezie is natuurlijk het grote thema in het openen van relaties. Esther Perel zegt zo mooi, in monogame relaties manage je verveling. In geopende relaties manage je jaloezie.
Mm-hmm.
Groot thema, groot ding, mm-hmm. complex. Wat zou je daarover kunnen zeggen? Jaloezie.
Ja, dat is een heel breed thema, hè, jaloezie.
Dat is een heel breed thema, ja. I know.
Wat zou je daarover kunnen zeggen?
Nou ja, het punt is natuurlijk dat we heel makkelijk zouden kunnen zeggen van nee, ik ben te jaloers, dus dat pad kunnen we niet op. Ik heb ook wel eens gehoord dat mensen zeiden, ja, jaloezie is een complex construct van emoties die je één voor één aan zou kunnen kijken en zou kunnen onderzoeken hoe dat bij jou opgebouwd is.
Mm-hmm.
Ja, dus ja, het hoeft niet zo te zijn dat jaloezie per se onoverkomelijk is. Of iets zou moeten zijn wat je ten alle tijde zou moeten ontlopen of ontwijken.
Nee, zeker niet. Nee. En jaloezie kom je natuurlijk niet alleen tegen in open relaties, maar ook heel vaak in monogame relaties. Als je naar een ander kijkt of met een ander praat of lacht met iemand anders of appt met iemand anders. Hè? Dus dat is niet een exclusief gevoel bij open relaties. Kijk, als jaloezie de belemmerende factor wordt om iets wel of niet te onderzoeken, dan is het een keuze aan eigenlijk beide partners of dat geaccepteerd wordt of niet. En ook aan de partner die jaloezie ervaart, of daar ruimte is om te onderzoeken waar die jaloezie vandaan komt. Onder jaloezie zit angst. Zit angst voor verlies, zit angst om niet goed genoeg te zijn, zit angst dat de ander leuker is, zit angst om, nou ja, van gezichtsverlies. Hè? Daar kan een hele hoop onder zitten. En als je dat aan wil kijken en dat af wil pellen, dan kan die jaloezie minder worden. Hè? Dus dat kan. Er zit altijd de vraag onder, wil je dat? Mm-hmm. Hè? Heb jij de waarde of de levensvisie dat ieder mens dat pad moet lopen wat hem de leukste en mooiste mens maakt? Hè? Om zelf tot de grootste ontwikkeling te komen. En je ziet vaak dat partners, als ze dat echt voelen op die manier, ook zeggen, ik gun het mijn partner om dit te gaan doen. En ik voel me heel jaloers, maar ik wil dat wel aan gaan kijken om te zorgen dat, want dat zou ik zelf ook willen. Ik wil zelf ook de vrijheid hebben om mijn pad te lopen. Niet met een ander misschien, maar wel om mijn pad te lopen, om dat te kunnen doen in het leven wat mij het mooiste mens maakt.
Ja.
En dan willen mensen dat heel vaak wel gaan onderzoeken. Of vanuit de angst om de ander kwijt te raken. He, dat ze zeggen, ik moet met deze jaloerse gevoelens dealen, want hij gaat het toch doen, maar ik wil hem niet kwijt. Dat kan natuurlijk ook gewoon.
Ja, ja. Het gekke is, ik zie het vaak andersom. Hè. Dus ik krijg regelmatig stellen in mijn praktijk. En vrouwen alleen, die graag de relatie willen openen. Maar dat het vooral de man is die heel sterk in jaloezie zit. Alsof het bijna een beetje cultureel is dat je als man ook heel jaloers moet zijn of zo.
Oh ja, ik maak ze net zo vaak de andere kant op ook mee. Ook echt vrouwen die heel jaloers zijn. En ook echt in stukken terechtkomen van de angst dat ze niet goed genoeg zijn. De angst voor verlies. De angst dat de ander weggaat. He, dus die zie ik echt bij vrouwen. Jaloezie, mannen en vrouwen eigenlijk wel net zoveel. Maar op het moment dat je zegt, ja, ik ben jaloers. Maar ik wil dit ook echt niet gaan onderzoeken, want jouw verlangens zijn gewoon belachelijk. Dit is niet wat we met elkaar hadden afgesproken. En daarmee eigenlijk de deksel op de put doet en zegt van ja, die jaloerse gevoelens van mij, ja, die zijn er. Ja. Maar die zijn ook heel terecht.
Ja, ja, ja. Ja.
Hè? Dus ja.
Ja, dat je dan ook voor jezelf weet dat ergens onder die deksel iets zou kunnen ontstaan wat nog eens een keer als een boemerang hard in je gezicht terugkomt.
Ja. Maar ja, als jij dat nou maar gewoon niet zou willen, dat belachelijke wat jij wil,
ja,
dan zou ik mij niet zo voelen.
Ja, ja.
Wat niet gezegd is, dat iedere partner aan jaloeziegevoelens zou moeten werken om het maar mogelijk te maken voor die ander. Mm-hmm. Maar dat het wel handig is om in een relatie waarin je samen niet monogaam relateert of een van de twee dat niet wil, om allebei je stukken aan te kijken. Zeker.
Ja, ja. Ja. Nou ja, ik denk ook dat het eerlijk is om te zeggen, hè, want dat is natuurlijk toch wat we van veel kanten horen, ook in open relaties komt jaloezie wel degelijk voor. Het is niet zo dat mensen in open relaties geen jaloezie kennen.
Oh, zeker niet.
Het blijkt heel situationeel vaak te zijn. Ik ken voorbeelden van stellen die zeggen van ja, met bepaalde gasten trek ik het niet als ze daar leuk mee is. Maar bij anderen heb ik geen enkel probleem.
Ja.
Hè, of zolang het in mijn zicht is, heb ik nooit ergens last van. Als het buiten mijn zicht is, dan hè, kan het me bevliegen.
Precies. Ja, dus dat is ook nog eens heel situationeel. Ja, dan kom je ook op het stuk van hè, wat triggert jou? En dat is dan het onderzoek.
Ja.
Waarom ben jij wel zo jaloers en zo getriggerd als het een blonde vrouw is met whatever.
Ja.
En waarom ben jij niet getriggerd als je weet dat je partner aan het stappen is met vrienden en misschien eens een keer wat met een ander doet en 's avonds gewoon weer thuis komt?
Ja,
hè?
Ja.
Dus
ja, en hoe interessant dat gesprek dan kan zijn, hè, eigenlijk. Want dan geef je ook precies het voorbeeld van door het wel aan te gaan, door het een keer te onderzoeken. Hè, in het ergste geval heb je een paar hele lastige gesprekken en een paar hele lastige momenten. En maar als het niet ten diepste beschadigt,
ja,
kan het ook een enorme rijke bron zijn van een verdieping van je relatie.
Zeker. En kijk, de beschadiging zit heel vaak op het beschadigen van vertrouwen. Ja, als je samen het ergens over eens bent dat je iets gaat doen, dan, zeker als je niet al te grote stappen neemt, in eerste instantie niet meteen all the way.
Volbloed in het gaat.
Iets heel spannends gaat doen. Hè, whatever that may be, dat mag je dan zelf invullen. Maar gewoon daarin samen onderzoekt en stappen neemt. Dan kan het pijnlijk zijn en dan kan er iets te helen zijn of samen te kijken van oeh, dit heeft wel even een schram opgeleverd. Maar dan is de wond vaak niet zo diep dat je zo lang aan het herstelwerk bezig bent dat je niet meer aan het onderzoek toekomt.
Mooi. Mooi gezegd. Nou ja, voor iedereen die denkt van ik wil inderdaad op een veilige manier eens die stappen onderzoeken of bespreken of voorzichtig overwegen, die kunnen ook bij jou terecht.
Zeker.
En waar kunnen mensen jou vinden?
In Hilversum. En mijn praktijk heet Open Heart Coaching. Hart in het Engels.
Ja.
Openheartcoaching.nl. Marianne Kok.
Marianne Kok. Openheartcoaching.nl. Om jou te vinden, om te begeleiden bij het openen van de relatie. Om te begeleiden bij het herstellen na in de vangrail beland te zijn. Na het ongecoördineerd openen van de relatie.
Ja.
En misschien ook wel bij hele gewone relatieproblemen.
Van hele gewone relatieproblemen, voor zover die bestaan.
Zo is het.
Tot het openen van je relatie en polyamorie. Maar ook het diepgaande traumawerk kun je bij mij terecht.
Ja, want laat ik dat alvast aankondigen. Ik ga Marjan sowieso nog een keer in de podcast uitnodigen om te praten over de rol van trauma in relaties en openen van relaties. Want ook dat is een ontzettend interessant gebied.
Daar kijk ik nu al naar uit.
Dankjewel voor je komst.
Dankjewel.